Zo, allemaal hartelijk welkom weer op onze vierde en laatste avond over het huwelijk. Daar raak je eigenlijk nooit over uitgepraat, dus wie weet wat er nog voor een vervolg komt op deze avonden. Onze vierde avond gaat over seksualiteit en geschenk van God met de vraag, kennen we de spelregels? Nou, dat belooft dus ook een teer onderwerp te worden. Maar ook een interessant onderwerp. Ik wil eerst Oscar welkom heten. Ik vergeet je bijna. Welkom in ons midden weer. Fijn dat je vanavond ook de dingen weer met ons wilt delen. Ik wil voorstellen om eerst samen een lied te zingen. Johannes de Heer. Dat was 94. Heer, ik kom tot u. Want dat is denk ik het beste wat we doen kunnen. Eerst God komen om een zegen. Zijn naam groot te maken in de liederen. We zongen als laatste regel, u leeft en u verhoort mijn bede tot u. Dat is denk ik het beste wat we doen kunnen, ik noemde het net al. Laten we eerst een zegen vragen voor deze avond. Heer onze God, wat is het fijn om hier vanavond weer in alle rust bij elkaar te mogen komen. In ons oude buurthuis, om vanavond de Bijbel te openen. Dingen daaruit te overdenken. En dan vanavond met name weer een avond heel bijzonder toegespitst op het huwelijk. Dan een heel teer onderwerp, zoals ik het al noemde. Er wordt vaak zo lacherig en zo, ja, eigenlijk zo laag bij de grond over gesproken. De gesprekken op de straat. Maar wat is het een zegen die u gelegd heeft in het huwelijk. Wat is dat geweldig dat u ons dat gegeven heeft. Want dat is dat zo heel bijzonder, dat we daarvan die zegen mogen genieten ook. En daarom zien we uit naar hetgeen wat onze broeder vanavond met ons gaat delen. Delen over die dingen die ook vanuit uw woord naar ons toe komen. Vader, en we willen bidden voor hem. Wilt u onze broeder Oscar Lohuis heel bijzonder zegenen? Wilt u hem woorden in de mond leggen om met ons te delen, om u ook vanuit uw woord, dat uw naam geloofd, geëerd en geprezen wordt. Want ook daar zijn deze avonden voor, om u groot te maken. En niet alleen om zelf maar bezig te zijn, om invulling te geven aan dingen die ons bezighouden, maar dat we ook bovenal mogen zien naar u, opzien naar u, naar de zegen die u wilt geven, en dan vanuit van allerlei onderwerpen, dat we dat hier mogen doen. We danken u dat we dat al zoveel jaren mogen doen. Dat u ons de tijd, de rust, de gelegenheid gunt. Dat u ons ook daarin ondersteunt. dat we daar zo mee bezig mogen zijn. Tot opbouw van ons aller geloof. Tot opbouw van, ja, vanavond tot ons, van ons huwelijk. We bidden u daarvoor, voor al die avonden die we al gehad hebben. Voor de dingen die we besproken hebben. Dat het mag zijn tot opbouw, tot versterking van huwelijken. Dat uw woord daarin zeggenschap gaat krijgen. Dat we ons uitstrekken naar hetgeen wat u ons gaat geven. En dat willen we ook vanavond doen. Ons uitstrekken naar de zegen die u wilt geven. Want u bent een God die niets liever wil dan zegenen. U gaf uw enige zoon op het kruis van Golgotha. En daar willen we ook van genieten. Omdat hij nieuw leven voor ons heeft gegeven. Nieuw leven door zijn opstanding mogen we weten. Dat offer wat hij gaf, dat is door u aanvaard. En daar mogen wij van genieten. Daar mogen wij tot in eeuwigheid van genieten. Wat is dat heerlijk en wat is dat groot. Vader, we hebben een eeuwigheid nodig om u daarvoor te danken, te loven en te prijzen. Zegen ons zo vanavond, zoals we hier bij elkaar zijn. Zoals we ook willen bidden voor elkaar, zo willen we ook bidden voor uw volk Israël. Waar het zo spannend wordt op het ogenblik, waar mensen elkaar naar het leven staan. Waar mensen met mes in de rond zwaaien, met vuurwapens elkaar bevuren, levens nemen, alsof het allemaal maar zo kan. Vader, we willen bidden voor uw volk. Wilt u het zelf maar in bescherming nemen? We weten dat ze een moeilijke tijd tegemoet gaan. Maar we willen ze heel bijzonder aan u opdragen. Want het is uw volk en het is uw oogappel. Vader, bewaar ze, bescherm ze en laat ze hun blik richten op de Heer Jezus. Dat het ook hun heiland, hun Messias mag worden. Dat is het al, maar dat ze aanvaarden hem nog niet. Daarom bidden we zo voor hen. Voor het kleine land daar aan de Middellandse Zee. Vader, zo zijn er zoveel, ook vluchtelingen. Het hele Midden-Oosten lijkt wel op zijn kop te staan. Nederland wordt overspoeld door vluchtelingen. Daar willen we ook voor bidden. Voor de vreemdelingen in ons midden. Dat het niet alleen maar bedreigend mag worden. Maar dat we ook zien op hen. Dat we vanuit ons geloof hun een helpende hand kunnen en mogen toesteken. Vader, wilt u het allemaal zo tot zijn doel laten komen? Dank u wel dat u ons zo deze avond geeft. Dank u wel dat u ook met deze avonden tot uw doel komt. En we bidden u om een rijke zegen. We leggen dat zo bij u neer en we leggen het in uw hand. Dank u wel daarvoor en we mogen het vragen in Jezus' naam alleen. Amen. Goed, vorige week hadden we het onderwerp communicatie in het huwelijk. En toen stelde ik aan het begin de vraag, hebben jullie allemaal geoefend de laatste tijd? Die vraag die stel ik dus vanavond maar niet. Dat vind ik een beetje gewaagd. Ik heb nog 5 dingen om onder jullie aandacht te brengen. Achterin de cd-tafel, vergeet die niet. 1,50 per stuk, de cd's. Denk aan onze collecte. Gertie komt direct met de collectezaak rond. Voor de onkosten, help ons om deze avonden ook in de toekomst mogelijk te maken. Na aflopen, jullie hebben het al gezien, de koffie staat klaar. En die is er ook straks na afloop nog, voor wie wil. Het is wel geen levend water, maar koffie is ook wel lekker. Na afloop is er ook voor iedereen die er nog behoefte aan heeft, de mogelijkheid om vragen te stellen. Onze broeder is hier nog een poosje na afloop. En blijven de vragen hangen. Ga er niet mee naar huis, maar kom er gewoon mee. Dan wil ik nog even wijzen op onze Maranatha website. Maranatha-Ermelo. Op die site worden deze avonden, deze studies ook neergezet. En dan kun je dus naluisteren. Je kunt daar eventueel samenkomsten beluisteren. Maar onder andere dan ook deze studies. Goed, dat was een beetje reclame voor onze website. Ik ga deze microfoon direct overgeven. Met de bede dat hij het blijft doen. Want dat markeerde nog wel eens aan de laatste weken. Maar het gaat goed. Tot slot. Willen we gaan zingen. Even zien, waar had ik hem? Lied 100. Abba Vader, u alleen. We gaan dat zingen. En dan is de microfoon voor onze broeder. En Gertie komt met de collectezaak rond. Ik had trouwens nog even gauw tussendoor uit. Er liggen wat folders achter op de tafel over onze komende 4 lezingen. Bijbelstudies over de bruidegom komt door onze broeder Dato Steenhuis. Dus bij deze.
Het is de laatste keer dat ik over dit onderwerp tot jullie mag spreken. En voordat ik begin met deze laatste studie, waarin we dus nadenken over seksualiteit, ik wil jullie graag wijzen op een boekje dat ik heb geschreven. Ik had al een paar keer meegenomen, maar niks over gezegd. Ik heb ook al een aantal jaren lang bijbelstudies verzorgd in gemeentes en voor allerlei groepen over geestelijke vernieuwing. En dat is ook wel een onderwerp wat echt op mijn hart ligt. Ook het werk wat ik ben gaan doen. Nadat ik 12 jaar gemeentepredikant ben geweest. Is ook vanuit een diep verlangen naar herleving. Een diep verlangen naar geestelijk ontwaken. En ik geloof ook dat er niets anders dan dat echt nodig is in ons land. In onze kerken en gemeenten. Maar ik geloof dat een ontwaken en herleving van ons geloof ook komt. Als we de meest fundamentele Bijbelse waarheden, als we die ook veel dieper gaan begrijpen. En als we overtuigd raken van een aantal hele fundamentele zaken betreffende het geloof, zoals Gods heiligheid en zoals de verzoening in Christus en geloof, wat betekent het om te geloven en de wedergeboorte en de bekering en het nieuwe leven als christen en ook de verwachting van het koninkrijk en ook het leven in de gemeente, het belang van de plaatselijke gemeente. En dat soort hele basale onderwerpen. En ik verzorg al jarenlang ook studies daarover. En daar is dit boekje uit voortgekomen. Dus ik wil het van harte bij jullie aanbevelen. Ik breng jullie ook het woord van God door middel van dit boekje. Dus kijk er even naar. Je kunt het gewoon verkrijgen. Het kost €12,50. Je kan ook een machtigingskaart invullen als je geen geld bij je hebt. En we zijn heel dankbaar dat dit boekje al in de handen van heel veel mensen is terechtgekomen. Ik heb er nu bijna 3000 verkocht. En dat is echt wel een zegen, want van heel veel boeken worden er veel en veel minder verkocht. Dus daar zijn we heel blij mee. Vooral omdat we ook hopen en bidden dat mensen tot vernieuwing van hun geloof zullen komen. En soms horen wij ook dat mensen echt ook bijzonder zijn opgebouwd, ook door dit boek. En soms zijn er ook groepen, zijn er ook kringen die dit in hun kringstudies met elkaar gebruiken. Verder is het zo dat wij ongeveer 4 keer per jaar een nieuwsbrief versturen. Ik ben nu in Ermelo en dat is heerlijk om zo dicht bij huis te mogen spreken. Maar normaal reis ik door het hele land. Morgenavond ben ik weer in Wijk bij Duurstede. En gisteravond was ik ook weer ergens anders. En dat gaat de hele week zo door. Of niet de hele week, maar wel een aantal avonden in de week en op zondag. En wij versturen ook een nieuwsbrief omdat wij dit werk niet kunnen doen zonder een netwerk van mensen die ons helpen om dit te doen. En dan bedoel ik met name ook mensen die ook met ons meeleven en ook bidden voor dit werk. Want ik ervaar wel dat ik vaak ook in de frontlinie sta. Dat het brengen van het woord van God ook ja, toch ook wel een bepaalde belasting is. Paulus noemt ook zij die zich belasten met de bediening van het woord. En ik denk ook dat het alleen maar goed kan plaatsvinden als er mensen zijn die ook bidden voor voorgangers. En met name daarom versturen we ook de nieuwsbrief. Dus u kunt een laatste nieuwsbrief meenemen. En als u 4 keer per jaar onze nieuwsbrief wilt ontvangen, dan kunt u ook even uw naam en uw adres en uw e-mailadres opschrijven. Ik heb daar een blok neergelegd. En dan zullen we u die voortaan per e-mail toesturen. En we zijn heel blij met de betrokkenheid van zoveel mensen ook bij ons werk. Goed. Ik wil met jullie lezen een gedeelte uit Spreuken. En dat is uit Spreuken hoofdstuk 5, bij wijze van inleiding. Spreuken hoofdstuk 5. En dat is Spreuken 5, 6 en 7, dat weten de meeste van jullie wel. Dat zijn hoofdstukken waarin gewaarschuwd wordt voor de vreemde vrouw. En dan tot en met vers 14 is het inderdaad vooral waarschuwing. En dan zegt de schrijver ook van dat op een gegeven moment iemand kan zeggen, hoe heb ik de vermaning ooit kunnen haten? Als je overgeeft aan een vreemde vrouw of als je overgeeft aan ontucht of immoraliteit, dan kom je erachter dat dat jezelf veel kwaad doet. Maar dan daarna staat er een hele positieve beschrijving van van de seksualiteit ook binnen het huwelijk. Vers 15 van Spreuken 5. Drink water uit je eigen bak, stromend water uit je eigen put. Laten je bronnen zich naar buiten toe verspreiden, de waterbeken op de pleinen. Laten ze van jou alleen zijn en van geen vreemde met jou. Mogen je levensbron gezegend zijn en verblijd je over je vrouw. Over de vrouw van je jeugd. Een zeer lieflijke inde, een bevallig steengeitje. Laten haar borsten jou te allen tijden dronken maken, vreugde dronken maken, dol voortdurend rond in haar liefde. Waarom zou je mijn zoon ronddolen bij een vreemde vrouw en de boezem van die onbekende omarmen? Want de wegen van een man zijn voor de ogen van de Heere. Hij weegt al zijn sporen. Nou, heeft tot zover. Nou, we zien hier dat, en met name vers 18 en vers 19 zijn heel duidelijk. En dat ook de beleving van de seksualiteit, de beleving van het seksuele genot, ook bij je eigen vrouw voor een man, dat zeer wordt aangemoedigd en dat de vreugde die daarin beleefd wordt ook zeer positief wordt geduid. Nou, dat is één voorbeeld. We weten natuurlijk ook van het boek Hooglied in de Bijbel, waarin ook de lichamelijke liefde tussen man en vrouw heel duidelijk positief wordt beschreven. En ik geloof niet dat het boek Hooglied alleen maar vergeestelijk moet worden, dat het alleen maar duidt op de relatie tussen de Heer en zijn volk, maar dat het ook gewoon letterlijk gaat over de intieme liefde tussen man en vrouw. Ik heb hier een boekje wat jaren geleden door de Evangelische Omroep is uitgegeven over seksualiteit. En daarin schrijft ook een seksuologe dat zij in haar praktijk, dat ze praat veel met christenen, ook over huwelijk en seksualiteit. En dat ze toch heel vaak tegenkomt dat niet iedere christen ervan overtuigd is dat genieten van seksualiteit mag. En daar verbazen zich over. Christenen zien het als een bijbelse opdracht om kinderen te krijgen, maar deinzen vervolgens terug voor het prachtige wat God ervan gemaakt heeft. Dat is toch eigenlijk onbegrijpelijk. Het komt misschien omdat de kerk altijd de waarden, normen en grenzen rondom dit onderwerp benadrukt. Maar alleen daarover spreken doet tekort aan wat seksualiteit ten diepste is. Lees Hooglied en proef de opwinding en de intimiteit. Proef dat het stel van elkaar geniet. Mensen denken dat er een verbod op genieten is. Ze zegt ook wel vanuit een bepaald godsbeeld kan dat zo zijn. Maar ook vanuit een sterke nadruk op onze Calvinistische cultuur, waarin alles functioneel moet zijn. Maar God geeft de seksualiteit ook als een geschenk. En het leidt ook tot een verdieping van het huwelijk op andere vlakken. Ik wou daar vanavond mee beginnen. Normaal doe ik dat niet, maar nu wel. Omdat natuurlijk in de kerk, als je kijkt naar de kerkgeschiedenis, is er ook eeuwenlang door de katholieke kerk en in gewoon de gevestigde kerk, of met name in het katholicisme, is eeuwenlang gezegd dat seksualiteit alleen maar bedoeld is voor voortplanting. En dat inderdaad genieten van seksualiteit gewoon per definitie zondig is. Maar gelukkig hebben we de Bijbel inmiddels beter leren lezen en zijn we erachter gekomen dat dat niet een juiste uitleg is van wat de Bijbel zegt over seksualiteit. Het is ook iets heel moois, geschenk van God voor man en vrouw. En ik vergelijk het ook wel eens met vuur. Ik heb net vanmiddag nog onze houtkachel aangestoken en dat vuur dat wordt beperkt door die houtkachel en dat vuur dat geeft warmte. En het geeft sfeer en het geeft licht. Het is prachtig. Als vuur binnen de perken blijft, dan voegt het veel toe. Dan hebben we heel veel plezier, kan je beleven aan vuur. En dan geeft het heel veel. We doen heel veel met vuur als vuur beperkt wordt, als het begrensd wordt. Maar als het vuur er buiten komt, als ik vanmiddag de deur had open laten staan en er was een vonk naar buiten gekomen en die had de bank daarnaast in de fik gezet en we waren er niet bij geweest, had dat vuur in een uurtijd ons hele huis in de fik kunnen zetten. En ik denk dat seksualiteit ook een beetje daarmee te vergelijken is. Dat, weet je, het is iets heel moois. God heeft het ook in de schepping van man en vrouw gelegd, net zo goed als dat hij vuur in de schepping ook heeft gelegd. En als het begrensd wordt en als we daar inderdaad volgens de spelregels mee omgaan, dan kan het heel veel warmte geven en heel veel vreugde en sfeer. En dat is ook Gods wil. Maar we weten ook, en als ik heb ook wel nagedacht weer over deze avond, weet je, je leeft toch een beetje toe naar zo'n avond over zo'n onderwerp als dit. En dan besef je dat natuurlijk seksualiteit in onze samenleving, er is zoveel. Er zijn zoveel uitingen van seksualiteit. Er zijn zoveel mensen bezig met seksualiteit op een manier waardoor het doel gemist wordt. En dat, ik moest ook aan die term denken als je nadenkt over seksuele zonde. Het doel wordt gemist. Onreinheid. Er zijn allerlei vormen van onreinheid. En allerlei vormen waarin de mensen ineens heel vreemd seksueel gedrag vertoont. Maar het doel wordt gemist. Seks zonder liefde betekent dat het doel wordt gemist. En dat maakt ook heel veel kapot. We weten dat seksualiteit en het seksuele gedrag, het onbeheerste seksuele gedrag van mensen ook ongelooflijk veel stuk maakt in de samenleving. Ook vandaag in Nederland zijn er heel veel mensen geweest en vanavond en vannacht die met hun seksuele gedrag andere mensen beschadigen of misbruiken of gebruiken. En er gebeuren de meest verschrikkelijke dingen en dat weten we allemaal. Dus dat is vergelijkbaar met dat vuur, wat dan buiten de perken raakt. En daarom is het heel belangrijk dat we hier ook over praten, dat we hier over praten in de kerk, dat we hier met elkaar over praten, ook in ons persoonlijke leven, dat we ermee bezig zijn, dat we de Bijbel erop naslaan en dat we leren hoe God het heeft bedoeld. Ik ben deze hele serie begonnen met te noemen dat vers, Genesis 2 vers 24... vader en moeder verlaten, elkaar aanhangen en één vlees worden. En ik wil nogmaals herhalen hoe ik dat toen heb uitgelegd, dat Het gaat om levenseenheid. Het gaat erom dat je dat één worden, dat heeft te maken met dat levens met elkaar versmelten. Dat je met elkaar gaat delen op allerlei gebieden van het leven. Je deelt je gedachten met elkaar, je deelt je verlangens met elkaar, je deelt je gevoelens met elkaar, ook in de communicatie. Je deelt je tijd met elkaar, je deelt je bezittingen met elkaar, je deelt je geschiedenis met elkaar, je deelt je vrienden met elkaar. En je bent samen aan het werken en je bent samen dingen aan het opbouwen. En weet je, dat er echt verbondenheid is in het leven van alle dag. En dat dan, dat noem ik levenseenheid, en dat dan de lichamelijke eenheid de viering is van die levenseenheid. En dat vind ik een heel mooi woord. Het is de viering van de levenseenheid. Je zou ook kunnen zeggen, de seksuele gemeenschap is de lichamelijke bevestiging en de erkenning van die levenseenheid. Dus het hoort er ook bij. Ik denk, de Bijbel leert ook dat de seksuele gemeenschap, dat ook hoort bij het huwelijk. Daarom noemen we het ook wel de huwelijksdaad. Het is de huwelijksdaad. Er zijn natuurlijk tijden en perioden dat je niet met elkaar gemeenschap kan hebben. En misschien dat op een gegeven moment dat man en vrouw, als ze heel veel ouder worden, dat het ook veel minder wordt of misschien wel niet meer plaatsvindt. En dat hoeft ook niet allemaal verkeerd te zijn, maar in principe hoort het er wel bij. Je bent meer dan vriendje en vriendinnetje als man en vrouw. Dit is wat je ook tot man en vrouw maakt. En de Bijbel leert trouwens ook dat onthouding, als ik even denk aan 1 Korinthe 7, zegt Paulus, onthoud dat elkaar niet. Dat het ook toch iets is waar we over na moeten denken. Het hoort erbij. Paulus zegt trouwens ook hij schreef ook de gemeente te Korinthe. In Korinthe was heel veel prostitutie. Ik ben wel eens in het oude Korinthe geweest. Nou, er waren die tempel van Diana. Oh nee, dat was Efeze, maar ook in Korinthe had je die steden, dat was allemaal, dat was ook een havenstad. Korinthe was een havenstad. Heel veel prostitutie, heel veel hoererij, heel veel onreinheid. En Paulus zegt ook tegen de christenen, het is beter te trouwen dan te branden van begeerte. En ik denk dat de tijd waarin wij leven niet veel anders is. Wij leven niet in een havenstad hier in Ermelo, maar er is zoveel onreinheid om ons heen. En Paulus leert daar in feite ook, God heeft ook het huwelijk gegeven, dat de seksualiteit geborgen en veilig kan plaatsvinden ook tussen man en vrouw. Dus een van de doelen van het huwelijk is dat seksualiteit genoten kan worden in de geborgenheid van een echte liefdesrelatie. Maar dat laat ook zien, die seksualiteit is een onderdeel van ons mensen zijn en het huwelijk is ook gegeven. Zodat je daarin ook de seksualiteit kan beleven en ook als een bescherming tegen allerlei vormen van immoraliteit. En ook daarom hoort het er ook bij. Ik weet nog wel dat een keer een broeder zei, de beste bescherming voor een man, wij mannen worden behoorlijk aangevallen, ook met beeldmateriaal en met verleidingen, en misschien ook wel verleiding op je werk of een vrouw op je werk die aantrekkelijk is. Er zijn allerlei verleidingen die op ons afkomen. Maar de beste bescherming voor een man is ook een goede, stevige seksuele relatie met zijn vrouw. En ik denk dat dat aansluit bij 1 Korinthe 7. Dat het goed is dat je een seksuele relatie hebt. En dat God het ook zo heeft bedoeld. Dat is ook een bescherming voor de man en ook voor de vrouw, denk ik. Nou, wat ik ook een hele mooie gedachte vind is dit. Dat de levenseenheid die ik net heb beschreven, en dat bedoel ik eigenlijk ook, je zou kunnen zeggen, een samenvatting van alles wat ik de afgelopen 3 avonden heb genoemd. Dat je dienstbaar bent aan elkaar in de praktijk van het dagelijks leven. Of eigenlijk, kort gezegd, als je gewoon een beetje lief bent voor elkaar gedurende de dag. En als je elkaar niet bijt en kwaad doet en afkaffert en venijnig doet en lelijk doet naar elkaar. Maar als je in plaats van lelijk een beetje lief doet naar elkaar en elkaar dient, en dat zit hem vaak in kleine dingen, dan is dat goed voor je seksuele relatie. Weet je, dat bereidt man en vrouw voor op het bij elkaar komen lichamelijk. En tegelijkertijd, de seksuele relatie, als je gemeenschap hebt met elkaar, En als je daarin, ook in de seksuele relatie trouwens, daar kom ik zo meteen op terug, maar je elkaar dient en het goed hebt en dat je echte intimiteit beleeft, dan is dat weer goed voor het leven met elkaar overdag. En dat is een soort wisselwerking. En dat is denk ik echte intimiteit. Weet je, intimiteit bestaat niet uit seks. Hè, soms in de erotiek wordt gesproken over intiem en dan gaat het alleen maar over seks. Maar dat is helemaal niet intiem. Dat is eerst soms vaak is het alleen maar lichamelijk. Alleen maar ja, in feite heel leeg, want het heeft niks met echte liefde te maken. Dat is helemaal geen intimiteit. Maar wat wel intiem is, dat is dat de lichamelijke relatie een versterking geeft van het elkaar liefhebben de hele dag door. En gewoon ook weer gevoelens voor elkaar krijgen gedurende de dag. Ik geloof dat door seksualiteit de gevoelens van verliefdheid voor elkaar ook weer sterker kunnen worden. Maar aan de andere kant ook dat als je gewoon lief bent voor elkaar, dat het ook de seksualiteit veel meer tot bloei doet komen. En dan krijg je een wisselwerking waardoor man en vrouw geweldig verbonden kunnen raken aan elkaar. En dan ontstaat er echt een eenheid. Ik denk dat dit echt de eenheid is die God heeft bedoeld. En dat is heel bijzonder. En dat is heel geweldig. Ik heb trouwens laatst ook een artikel gelezen uit het blad Weet. Misschien kennen jullie het blad Weet wel. Het is een blad voor jongeren, maar of nou niet alleen jongeren, maar echt heel mooi blad is dat, met allerlei wetenschappelijke zaken die gelegd worden naast wat de Bijbel leert. En er is nu ook uit een onderzoek gebleken dat wat er gebeurt tussen een man en vrouw die seksuele gemeenschap hebben, is dat niet alleen emotioneel er een binding ontstaat, maar zelfs dat lichamelijk, dat er bepaalde stoffen ook dus opgewekt worden door de seksualiteit, waardoor je ook letterlijk en wetenschappelijk bewezen een band krijgt tussen man en vrouw. Dus dat dus niet alleen geestelijk en niet alleen emotioneel, maar zelfs ook fysiek. Dat fysiek ook de band tussen man en vrouw door de seksuele gemeenschap zelfs fysiek letterlijk ook sterker wordt. Door bepaalde stoffen die je aanmaakt, ook door met elkaar te vrijen. En nou, dat laat zien dat het ook verlijmt met elkaar. Je wordt er echt één door. En zo heeft God het ook bedoeld. Dus een geweldige verbondenheid met elkaar. En dat blijkt dus ook, dat stond ook in dat artikel, dat als mensen wisselende contacten hebben gehad, als ze die gemeenschap hebben gehad met misschien wel 3 of 4 of 5 of zelfs 10 of 20 mensen, dat verbinden aan je levenspartner veel minder waarschijnlijk wordt. Dat je zou het kunnen vergelijken met plakband. Dat de eerste keer dat je 2 stukjes plakband aan elkaar plakt, dan zit het heel erg vast. Maar als je het aan elkaar plakt en je trekt het los en je plakt het weer aan elkaar en je trekt het los en je doet dat een aantal keren, dan plakt het veel minder. En het is wetenschappelijk bewezen dat het zo werkt met seksualiteit. Dus daarom, en ik heb geloof ik de eerste avond daar ook al een beetje op ingezoomd, ik ben daar trouwens nu een boekje over aan het schrijven, over waarom het veel beter is om te wachten met seksuele gemeenschap totdat je bent getrouwd. Maar alleen dit is altijd een bewijs. Weet je, dat als een man en een vrouw trouwen die nog nooit gemeenschap hebben gehad met een ander, dat het plakken veel meer kans heeft en veel sterker wordt, dat het gevoel van gebondenheid, maar daardoor ook de kans dat je echt van seksualiteit gaat genieten, veel groter wordt dan wanneer een jongen zich al of een man zich al aan 4 anderen heeft gegeven. Of een vrouw zich al aan weet ik hoeveel anderen heeft gegeven. En dat gebeurt wel heel veel in onze samenleving. Dat is echt een van de grootste misleidingen die er zijn op het gebied van huwelijk en seksualiteit. Ik geloof ook dat de mate waarmee wij onze jongeren, onze tieners en jongvolwassenen, dat heel veel ouders zeggen, nou ga maar experimenteren en ga maar doen. Weet je, dat gezegd wordt tegen jongeren, dat een van de redenen is waardoor ook zoveel huwelijken uiteindelijk op de klippen lopen. Omdat die plakkracht gewoon veel minder wordt door wel al met anderen naar bed te zijn geweest. Bovendien stelt het vaak heel weinig voor. Weet je, ik bedoel, het is vaak gepruts. Het is vaak helemaal geen echte eenheid. Het is een beetje aanmodderen en aanrotzooien. Maar echte eenheid is er alleen als je echt je levens aan elkaar toewijdt. En zo heeft God het bedoeld. En binnen die relatie kan het ook echt opgroeien en openbloeien. Nou, een ander aspect wat ik zou willen noemen is dit. dat man en vrouw heel verschillend in elkaar zitten wat betreft seksualiteit en de beleving van seksualiteit. Nou, misschien is dit een beetje chargerend, een beetje generaliserend, maar toch kunnen we zeggen, een man is erg gericht op de geslachtsdaad, op de daadwerkelijke gemeenschap. Een vrouw is misschien wat meer gericht op de relatie, op het contact met elkaar. Een man wordt zeer sterk geprikkeld door wat hij ziet. En veel vrouwen die kunnen zich dat slecht voorstellen. Een vrouw kan zich niet voorstellen hoe een man opgewonden raakt van alleen al het zien. Een vrouw raakt opgewonden door aanraking en door aandacht. En dat kan een vrouw prikkelen als een man aandachtig is en interesse in haar heeft en haar een beetje aanraakt. Dat kan haar erg trekken. Maar een man wordt getrokken door wat hij ziet. Een man kan zeer sterk geprikkeld raken en ook seksueel opgewonden raken door wat hij ziet. En vaak, dat is gewoon heel verschillend. Bovendien, ik noemde al dat een man heel snel geprikkeld kan raken. Een man kan ook heel makkelijk seksuele opwinding hebben zonder dat hij met zijn vrouw is. Of dat er sprake is van een liefdesrelatie. Hè? Maar bij een vrouw is dat anders. Ik denk ook in de seksuele beleving tussen man en vrouw is een man vaak meer de man die daar verlangen naar heeft, die gericht is op seksualiteit. Dat een vrouw een beetje meegetrokken moet worden en pas in een later stadium een verlangen krijgt naar seksuele gemeenschap. Maar bij een man is het, als hij zijn hoogtepunt heeft gehad, is het ook vaak heel snel weer helemaal weg. Terwijl bij een vrouw komt het veel minder snel op, maar duurt het ook veel langer en is het ook niet zomaar weg. Dus een man die zijn doel heeft bereikt en daarna zich omdraait en in slaap valt, is niet altijd het beste idee voor de relatie met je vrouw. Misschien is het goed om nog even wakker te blijven en elkaar toch wat aandacht te geven. Ik heb wel eens de gelijkenis gehoord van het verschil tussen een gaspit en een elektrische pit. Mijn moeder had vroeger een elektrische pitten. Dat was toen op een gegeven moment heel modern. Maar dat waren van die pitten die gingen aan en pas na een kwartier werden ze een beetje rood en dan gingen ze gloeien. En dan zette mijn moeder die pannen erop. Het probleem was alleen dat als ze die knop weer uitdeed, dan bleef die nog een half uur lang bleef die nog heel erg heet. Dus als ze wilde dat dat water niet meer kookte, dan moest ze die pan weer ergens anders opzetten. Want hij werd heel lang langzaam heet en hij koelde ook heel langzaam af met die elektrische pit. En met een gaspit is dat wat anders. Die zet je aan en dan brandt hij in één keer. En als je hem uitdoet, dan is hij gelijk ook weer uit. Nou, een man is meer als een gaspit en een vrouw is meer als zo'n elektrische kookplaat. Weet je wel? En dat zijn gewoon verschillen. Dat zijn verschillen tussen man en vrouw. Ik denk trouwens ook dat je daarom, wat heel belangrijk is dat als man, dat je geduldig bent in de seksuele relatie. Dat je tijd hebt voor je vrouw om haar te behagen, om haar vreugde te geven, om haar genot te geven. Dat is ook iets wat tijd vergt. Dat betekent ook dat het heel belangrijk is voor een man dat hij een beetje weet wat het is om zichzelf te beheersen. Dat hij weet wat het is om niet al te snel klaar te komen. Daarom trouwens denk ik ook dat het gezond is dat wij onze jongens leren dat zelfbevrediging niet goed is. Weet je, zelfbevrediging is natuurlijk een moeilijk onderwerp. Ik zou ook niet zeggen dat het het is niet een doodzonde en dat hele idee van onanisme, van onan verspeelde zijn zaad en werd met notabene met de dood getroffen. En dan maak je het super zwaar. En het, trouwens, dat was niet de zonde van onan, dat hij klaar kwam. Of dat hij, weet je, de zonde was dat hij niet gehoorzaam was aan het leviraatshuwelijk. Dat was zijn zonde. Dus het is onzin om dat onanisme te noemen. En ik vind ook dat je zelfbevrediging niet als een hele zware zonde moet bestempelen. Want een man heeft natuurlijk ook gewoon zijn fysieke cyclus in feite ook. En dat is niet makkelijk om je altijd te beheersen wat dat betreft. Want op een gegeven moment ben je toe aan een zaadlozing, om het even concreet te maken. Maar toch, geloof ik, dat het heel gezond is en ook belangrijk dat we zeggen dat zelfbevrediging niet een goede gewoonte is en dat het niet goed is. Ten eerste omdat seksualiteit niet bedoeld is voor jezelf alleen. En ik denk ook dat iedereen die aan zelfbevrediging doet of zichzelf heeft bevredigd, die ten diepste van binnen zoiets heeft van ja, maar dit is toch niet helemaal waar het voor bedoeld is. Weet je, vroeger was er een boekje van Walter en Ingrid Trowbridge over zelfbevrediging, ook geschreven voor vrouwen trouwens. En de titel daarvan is Mijn hart blijft onbevredigd. Nou, dat vind ik een hele treffende titel. Je kan je lichaam bevredigen, maar je hart blijft onbevredigd. Dus het is niet een goede gewoonte. In de tweede plaats vind ik dat een jongen dus moet leren zichzelf te beheersen. Op een gegeven moment heb ik ook geleerd, toen ik een tiener was, dat het niet goed is. Ik ben gaan proberen om dat niet meer te doen. En dat lukte me met vallen en opstaan. En uiteindelijk overwon ik dat ook. En ik ben heel blij dat ik dat heb geleerd, want ik heb gemerkt dat dat tot grote zegen is geworden in mijn huwelijk. Zodat je een beetje zelfbeheersing hebt geleerd, zodat je ook de tijd kan nemen voor je vrouw, omdat zij meer tijd nodig heeft dan jij vaak. Bovendien zou ik in het verlengde hiervan willen zeggen dat, waarom zitten wij zo verschillend in elkaar als man en vrouw? Had de Heere God dat niet wat... Had hij dat niet wat makkelijker kunnen maken, dat het wat eerder op elkaar aansluit. Maar ik denk juist dat het feit dat we verschillend in elkaar zitten ook laat zien dat het ook dit gebied een gelegenheid biedt om te groeien in Christus gelijkvormigheid. Om te groeien in het denken aan de ander. En dat geeft juist de meeste bevrediging. Als je het hebt over waar wordt je hart door bevredigd. Ik denk dat je hart vooral wordt bevredigd als je ook iets geeft aan een ander op dit gebied. Dus als man je vrouw ook dient. Zelfs van dit gebied zou je kunnen zeggen, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En als je leert rekening houden met hoe anders je vrouw is, hoe anders je man is op dit gebied. En je leert met de ander rekening te houden, je leert aan de ander te geven. Hè, dus elkaar dienen, ook in het seksuele. Dat je daardoor groeit in karakter. En dat een van de redenen is dat we ook zo verschillend in elkaar zitten. En juist dan ga je elkaar ook aanvullen. En dan kan je elkaar dienen ook met je verschillende nadrukken en je verschillende verlangens die je hebt ook in de seksuele relatie. Ja. Nou, tederheid is ook een heel belangrijk woord. Tederheid en romantiek. Ik heb de vorige keer al genoemd dat het volgende, seksualiteit, is voor 80% emotioneel en voor 20% is het een kwestie van techniek. Maar het belangrijkste in de seksualiteit tussen man en vrouw heeft ook veel te maken met gevoelens en emoties. En daarvoor is tederheid heel belangrijk. Nou, soms verdwijnt de tederheid. Als man en vrouw trouwen, in het begin van hun huwelijk zijn ze vaak dol op elkaar. En zeker in de verliefdheidsperiode, dan is er veel romantiek en veel opwinding en veel uitbundige gevoelens voor elkaar. Maar altijd is het zo dat als je elkaar beter leert kennen, dan val je een beetje van je roze wolk. En dan kom je erachter dat de ander toch niet zo volmaakt is als je had gedacht. En dan begin je ook elkaar eens tekortkomingen te zien. En ik heb al eerder genoemd, het is altijd een zaak van romance. En dan is er altijd min of meer ontgoocheling. De ander is niet de superman en de superwoman die ik dacht. Maar als je dan elkaar vasthoudt, dan kom je tot echte liefde. Maar het kan zijn dat in die fase van ontgoocheling, dat de tederheid verdwijnt. En dat je ruw bent geworden. En ruwheid is slecht natuurlijk voor je seksuele relatie. En hoe kan de tederheid weer terugkomen? Hoe kan de verliefdheid weer een beetje terugkomen? Want seksualiteit heeft natuurlijk ook met verliefdheid te maken. Nou, er is een keer gevraagd aan een groep vrouwen, wat vind jij fijn als jouw man dit voor jou doet? En niet op seksueel gebied, maar in het leven van alle dag. Wat kan je doen als de tederheid verdwenen is? Luister naar deze dingen. Vrouwen hebben gezegd, dit zijn dingen waardoor ik weet dat hij van mij houdt. en waardoor ik merk dat onze liefde weer opleeft. Hij is geïnteresseerd in hoe mijn dag is verlopen. Hij helpt in de huishouding zonder dat hij ervoor wordt gevraagd. Hij geeft mij tijd om te kunnen ontspannen. Hij is bezorgd om mijn seksuele bevrediging. Hij neemt wel eens een bloemetje of een cadeautje mee. Of hij schrijft mij wel eens een liefdesbrief. Soms zorgt hij voor het avondeten. Hij toont zijn liefde door aanraking of door mij te pesten. Hij besteedt tijd aan mij. Hij zorgt voor tijden van samen zijn waarin we niet gestoord worden. Hij ruimt de dingen op zonder dat ik hem erom vraag. Ik zeg niet dat alle mannen dit allemaal moeten doen hoor. Maar dit zijn verschillende dingen die verschillende vrouwen hebben genoemd. Van wat zij vinden, daaruit merk ik dat hij van mij houdt en dat doet me goed. Hij communiceert met mij door zijn hart met mij te delen en naar mij te luisteren. Hij komt thuis op de afgesproken tijd. Hij maakt af waar hij aan begonnen is. Hij geeft uitdrukking aan zijn liefde door woorden en daden. Hij is nog net zo geïnteresseerd in mij als toen wij verkering hadden. Hij is bezorgd om mijn geestelijke en om mijn sociale behoeften. Hij begrijpt het dat ik het nodig heb om er lichamelijk ook goed uit te kunnen zien. Hij stimuleert mij in mijn persoonlijke hobby's en in mijn ondernemingen. Hij is geestelijk leider van ons gezin en zorgt ervoor dat de kinderen ook geestelijk worden opgevoed. Hij geeft mij regelmatig een complimentje. Nou, zo zijn er natuurlijk nog 100 dingen. En je vraagt je misschien af, wat heeft dit met seksualiteit te maken? Maar dit heeft dus alles met seksualiteit te maken. Want seksualiteit is voor 80% emotioneel en voor 20% is een kwestie van techniek. En dat emotionele wordt absoluut heel erg beïnvloed door dit soort dingen. Door dit soort dingen gedurende de dag. En daarom, het huwelijk eist ook een bepaalde fijngevoeligheid. En het huwelijk vraagt ook van ons dat we aandachtig zijn voor de ander. En dat we nadenken over hoe we de ander tot zegen kunnen zijn. En zo zien we ook dat, nogmaals, het dagelijks leven en de seksuele relatie heel veel met elkaar te maken hebben. Nou, nog even, dit vind ik ook heel mooi. Nog even trouwens over dat het wel ook voor een deel te maken heeft met de techniek. Wat ik ook zou willen noemen is dat kennis gewoon ook belangrijk is. Ik heb hier een keer gelezen in een boekje van Wayne Mack van het Centrum voor Pastorale Counseling. En daarin beschrijft hij ook dat een keer een echtpaar bij hem kwam. En dat waren hoogopgeleide mensen. En die best wel heel veel kennis hadden op allerlei terreinen. Maar die seksueel toch bepaalde problemen hadden. En uiteindelijk bleek eigenlijk dat de vrouw had nog nooit een hoogtepunt beleefd in hun seksuele relatie. En toen ze er wat verder over doorpraten, toen bleek dat eigenlijk die man niet precies wist hoe een vrouw fysiek in elkaar zit. En hoe dat bij een vrouw werkt. En wat er belangrijk is voor een vrouw om tot een hoogtepunt te kunnen komen. En dat wist hij gewoon niet. En het was gewoon een gebrek aan kennis. Dus ik zou wel willen noemen dat gewoon je een beetje verdiepen, ook in hoe de seksualiteit van een vrouw werkt en wat een vrouw opwint en hoe zij lichamelijk ook wat dat betreft in elkaar zit, dat ook dat gewoon wel belangrijk is om daar ook aandacht aan te besteden. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd perfect moet zijn. Luister ook naar deze woorden, dit vind ik ook heel mooi. Dit is weer van die christelijke seksuologen uit het boekje van de EO. De boodschap die vanuit de maatschappij klinkt, is dat seks altijd goed is. Het is een topervaring. Je hebt beide zin, je beleeft allebei een hoogtepunt en er zijn geen wanklanken. Maar dat is een illusie. Gelukkig is er maatschappelijk ook een tendens ten goede. Er wordt flink geprotesteerd tegen de verseksualisering van de samenleving. Dat protest is belangrijk, want seks is meer dan het bevredigen van de lust. Onder het intieme gedeelte van de seksualiteit versta ik het gewoon samen beleven van seks. er samen aan werken, samen de realiteit onder ogen zien, ook als die niet zo rooskleurig is, samen geven en nemen. En luister naar deze laatste zin, dit vind ik heel mooi. Geen enkele vrijpartij verloopt vlekkeloos, het is juist intimiteit, als je dat samen kunt verdragen. Dus weet je wat ons ook in films wordt voorgeschoteld, dat het allemaal heel makkelijk gaat en dat het altijd perfect is en dat het altijd super is. Dat is gewoon onzin. Dus vaak zijn er dingen die helemaal niet goed gaan. Maar echte intimiteit is als je dat ook gewoon kan verdragen. Het gaat ten diepste niet om de seks. Het gaat ten diepste niet om dat het lichamelijk perfect is met elkaar. En dan kan alleen al samen naast elkaar op de bank liggen zonder dat je überhaupt ontbloot bent, kan al heel intiem zijn. En dat je niet, het hoeft niet altijd de echte seks te zijn. Maar intimiteit bestaat uit meer dan dat. Ik heb al een heleboel dingen genoemd. Het kan ook zijn dat er negatieve ervaringen zijn uit het verleden. Ik heb het even gehad over wisselende contacten. En het kan heel goed zijn dat jij in het verleden ook wisselende contacten hebt gehad. En het kan ook zijn dat er andere dingen zijn gebeurd die heel erg moeilijk zijn. De Heer God wil niet dat iemands lichamelijke binnenste wordt verkend zonder dat de geest en het leven met elkaar worden gedeeld. Maar we weten dat dat maar al te vaak wel gebeurt. En negatieve ervaringen, of ervaringen van seksualiteit zonder intimiteit, zonder de bescherming van liefde en trouw in het verleden, kunnen negatief doorwerken in de huwelijksrelatie nu. Er kunnen seksuele moeilijkheden zijn, omdat er sprake is van vervelende dingen uit het verleden, of onbeleden dingen. Daarom is denk ik ook het is heel belangrijk dat man en vrouw, dat je echt open met elkaar praat over wat er op dit terrein is gebeurd in het verleden. Dat er eerlijk wordt gepraat en dat er geen geheimen meer zijn. Dat je van elkaar weet wat er is gebeurd op dit gebied. En dat je die dingen ook hebt genoemd. En dat dat in het licht wordt gebracht. En dat je daarmee wordt vrijgezet. En dat hoort er ook bij. Dat is ook belangrijk. Dat eventuele zonden ook onder ogen worden gezien, dat die beleden worden voor God en dat vergeving wordt gevraagd en wordt ontvangen. Weet je, dat dingen worden beleden, dat vergeving wordt gevraagd en wordt uitgesproken en wordt ontvangen, dat kan heel veel opruimen. Dat kan heel belangrijk zijn, want er zijn ook vaak seksuele problemen. Het kan ook zijn dat iemand negatieve ervaringen op seksueel gebied heeft gehad tegen de eigen wil in. En ook daar moet aandacht voor zijn. Dat is vaak ook een oorzaak van problemen in het huwelijk. En het is belangrijk dat daarmee zorgvuldig mee om wordt gegaan. En dat ook er tijd wordt genomen om dit te verwerken. Dus dat zijn dingen die met het verleden te maken hebben. Maar goed, dit is natuurlijk helemaal, als je het hebt over een teer gebied, is het natuurlijk helemaal een heel teer gebied. En daar kan ik ook niet alles over zeggen, natuurlijk vanaf een spreekgestoelte. Maar we weten allemaal dat er heel veel misgaat op dit gebied. En het is gewoon heel belangrijk dat we wel leren om daar met elkaar over te praten. Ik heb trouwens ook een keer een christenpsychiater horen zeggen dat het eigenlijk ook heel belangrijk is dat er af en toe vanaf de kansels dat voorgangers en predikanten, dat ze stelling nemen tegen misbruik. Dat gebeurt bijna nooit. Dat gewoon wordt uitgesproken dat als een man aan een meisje komt, of een vader aan zijn dochter komt, of een oom aan zijn nichtje komt, of wie dan ook, of een buur aan een buurmeisje komt, dat tegen incestueuze relaties, ontuchtige relaties, dat daar stelling wordt genomen. Dat kan slachtoffers geweldig helpen, maar het gebeurt bijna nooit. Maar het is belangrijk dat deze dingen ook benoemd worden en dat er over gepraat wordt. Want het speelt wel een heel grote rol. Trouwens, iets anders wat mij heel erg duidelijk is geworden, dat is dat als er sprake is geweest van een overspelige relatie. Ik heb diverse keren meegemaakt in ons gesprekken met anderen. Dat de vrouw of de man een overspelige relatie had gehad. En dat daarna, ook al bleven man en vrouw bij elkaar, na een overspelige relatie, dat vaak, soms 5, 6, 7, 10 jaar lang, de seksuele relatie tussen de man en vrouw in het huwelijk helemaal weg was. Dat het heel moeilijk is om na een overspelige relatie weer intiem te kunnen worden met elkaar. En vaak leidt dat dan ook na 5, 6, 7, 8 jaar alsnog tot een echtscheiding. Ook al is de overspelige relatie al heel lang verbroken. En dat laat ook zien dat het heel belangrijk is om dingen die verkeerd zijn gegaan, om die in het licht te brengen. We hebben meerdere keren gezien met pijn in ons hart dat een stel uiteindelijk toch nog uit elkaar ging. Terwijl die overspelige relatie al lang en breed verbroken was. Omdat ze niet diep genoeg door een proces zijn gegaan waarin dat besproken is, waarin dat in het licht is gebracht, waarin echt naar elkaar geluisterd is, waarin de tijd is genomen om uit te spreken wat er mis is gegaan, vergeving te vragen en heel bewust te werken aan herstel. Als er na een overspelige relatie niet heel bewust wordt gewerkt aan herstel, dan is het een bom onder huwelijk. En we weten dat in het leeuwendeel van de situaties van echtscheiding, dat ook een overspelige relatie daaraan ten grondslag ligt. Maar het hoeft niet zo te zijn. Het hoeft niet zo te zijn dat als een man of een vrouw overspelig is geweest, dat het huwelijk dan per definitie verbroken moet worden. Ik geloof wel dat de Bijbel leert dat door deze daad van echtbreuk, dat de onschuldige partij tussen aanhalingstekens in zekere zin, zeker als de man of de vrouw doorgaat met de overspelige relatie, dat hij of zij dan vrij is om te scheiden. Dat geloof ik wel. Want God wil niet de echtscheiding, maar God wil ook niet dit soort kwaad in het huwelijk. Maar ik geloof niet dat het moet. Ik geloof dat het ook kan, dat na een overspelige relatie, als er echt berouw is en echte bekering, en het wordt goed met elkaar doorgewerkt en uitgesproken en opgeruimd, dat het wel mogelijk is dat man en vrouw weer één worden met elkaar. Maar die dingen moeten wel besproken worden. Trouwens, in algemene zin zou ik ook willen noemen, misschien dat ik best wel in jouw beleving open ben en dat ik sommige dingen heel specifiek noem. Misschien ben je dat niet gewend als iemand spreekt vanuit de Bijbel. Maar ik zou in algemene zin ook willen zeggen, we weten dat er vaak ook problemen zijn op seksueel gebied. Er zijn eigenlijk in het huwelijk twee gebieden waar het meeste conflict over is. En dat is geld en seksualiteit. Dat zijn de twee dingen waar de meeste conflicten over zijn. En kinderen, denk ik. Dingen die met de kinderen te maken hebben. Maar ook seksualiteit. En heel vaak stellen man en vrouw elkaar ook teleur. Heel vaak zijn er ook onvervulde verlangens op het seksuele gebied tussen man en vrouw. En ik hoop dat een avond zoals dit ook, voor degenen die hier zijn, maar ook degenen die later misschien luisteren, dat het ons helpt om te leren open over deze dingen te praten. Ik zou ook durven te beweren dat het helemaal niet verkeerd is om, als je seksuele problemen hebt, om naar een seksuoloog te gaan. Om iemand op te zoeken met wie je daar heel persoonlijk over kan spreken. Dat gaat misschien niet zo makkelijk met je dominee. Of met de oudste uit je gemeente. Of met je vriend of vriendin. Maar er zijn wel mensen voor die daarvoor zijn. Die als psycholoog of als hulpverlener of als arts seksuoloog zijn en kunnen helpen met seksuele problemen. Er kwam een keer een man naar me toe. Dat was een man die was al aardig op leeftijd. Die zegt, ja, ik kom eigenlijk alleen maar klaar door zelfbevrediging. Eigenlijk nooit bij mijn vrouw. En dat vertrouwde hij mij gewoon toen, gewoon na een samenkomst in de wandelgangen. Nou, dat is wel een seksueel probleem. En dan denk ik, ja, blijf er niet mee zitten, maar zoek iemand op met wie je erover kan praten. Dat is niet Gods wil, dat een man alleen maar dat zelf doet. En dingen doet waardoor hij nog klaar kan komen. Maar dan doe je wel je vrouw tekort. En weet je, dat is slechts één van de vele problemen die er kunnen zijn. Maar ik zou willen zeggen, zoek iemand op met wie je hier op een goede manier over kan praten. En dan moet je wel een beetje over een drempel, dat weet ik. Altijd hulp vragen is dat je over een drempel moet. Maar dat moeten we wel leren. Het is echt niet raar om dat te doen. En ik denk dat je daarmee ook liefde laat zien aan je man, aan je vrouw. Dat je ook bereid bent om eraan te werken dat het beter wordt. Nou, dat is ook het laatste wat ik zou willen noemen, dat het belangrijk is om er ook aan te werken. Dat een goed huwelijk komt je niet aanwaaien. Een goede seksuele relatie, die gebeurt ook niet zomaar. Het is ook een kwestie van dat je eraan toewijdt. Ik heb al eerder gezegd, een goed huwelijk vereist toewijding, toewijding en toewijding. En dat geldt ook op dit gebied. Dat betekent dat je ook de tijd neemt, ook voor je seksuele relatie. dat je ook gewoon leert om af en toe eerder naar bed te gaan. Als je alleen maar 's avonds om 11 uur in bed gaat liggen, terwijl je elke ochtend om 6 uur opstaat. Dat belooft niet zoveel goeds voor je seksuele relatie. En je moet soms ook gewoon nadenken over dat je de tijd ervoor neemt. Dat je ook nadenkt over wat helpt. Dat je een goede hygiëne in acht neemt. Dat je de slaapkamer aangenaam maakt. Dat je zorgt voor een bepaalde sfeer. Dat kan je allemaal doen. Je kunt ook praten over je seksuele relatie. Praat met elkaar over de seksualiteit. Je kunt er een goed boek over lezen. Kies een boek uit en lees met elkaar een boek over seksualiteit. Over het verschil tussen man en vrouw op dit gebied. Aandacht voor gezonde seksualiteit is belangrijk en nodig. Ook als tegenwicht voor alle onreinheid die er om ons heen is. Weet je, er is natuurlijk heel veel onreinheid om ons heen. Dat hoef ik jullie niet te vertellen. Dat komt op ons af. Dat komt ook op christenen af. Ook wij mannen. Wij worden voortdurend verleid ook om te kijken naar op internet en op televisie en op alle plekken. En dat is de wereld waarin wij leven. We moeten niet doen alsof dat niet zo is. En dat zullen we niet overwinnen door alleen maar daartegen te strijden. Maar dat zullen we wel overwinnen door aandacht voor gezonde seksualiteit. Dat we de schoonheid zien van hoe God het heeft bedoeld. Dat we de schoonheid zien van wat echte intimiteit inhoudt. En dat je daardoor gaat zien dat andere dingen volledig nep zijn en doel missen en waardeloos zijn. Dus aandacht voor gezonde seksualiteit is het beste tegenwicht tegen alle verdorvenheid en verwording die er is op dit gebied in onze samenleving, dat ook op ons afkomt. En dat je ook gewoon zorgt dat je de kennis hebt die je nodig hebt om elkaar vreugde te kunnen bereiden in het op het seksuele vlak. Nou, verschillende leeftijdsfasen brengen ook verschillende uitdagingen met zich mee. Dus ook als de kinderen klein zijn, legt een druk op het huwelijk. Als de kinderen klein zijn, dan word je uit je slaap gehouden. Als de kinderen tieners zijn, dan word je ook wel eens uit je slaap gehouden vanwege hun gedrag of omdat ze midden in de nacht thuiskomen. En volwassen kinderen brengen ook allerlei zorgen met zich mee. Kleine kinderen, kleine zorgen en grote kinderen, grote zorgen. Maar ook voor jezelf, als je ouder wordt, dan kunnen zich weer andere seksuele dingen aandienen. Nou, dat betekent dat we ook, ja, dat er ook een bepaalde zorgvuldigheid en alertheid op dit gebied ook belangrijk blijft. En dus ten aanzien van de verschillende fasen waar we in ons leven doorheen gaan, dat ook daar het eraan werken belangrijk blijft. Oh ja, ik ga toch nog iets anders noemen. Dat was dus niet waar ik mee ging afsluiten, maar dit wil ik jullie niet onthouden. Dit vind ik zo mooi ook. Een paar citaten uit een boek van Tim Keller over het huwelijk. Als je het hebt over hartstocht en liefde. Gevoelens van liefde zijn in het begin en in de eerste maanden en jaren veranderlijk en kwetsbaar. Maar als je niet van elkaar wegloopt, zullen ze in de loop van de tijd sterker en dieper worden. Dus die gevoelens van liefde zijn in de eerste jaren veranderlijk en kwetsbaar. Maar als je niet van elkaar wegloopt, zullen ze in de loop van de tijd sterker en dieper worden. Net als alles dat niet voortkomt uit vluchtige gevoelens, maar dat door tijd en wil geschapen is, is een huwelijk, gelukkig of minder gelukkig, oneindig veel boeiender dan een romance, hoe hartstochtelijk ook. Een huwelijk, of het nou heel gelukkig is of iets minder gelukkig, is veel boeiender dan een vluchtige, hartstochtelijke relatie. Dan een romance. Mensen zijn in onze tijd en cultuur op zoek naar een nieuwe romance. Ik zat gisteravond nog in de auto, notabene op Radio 1, NOS. Ik dacht echt, dit is toch eigenlijk belachelijk, de NOS. Is de NOS niet een publiek omroep, toch? In feite een overheidsinstelling. En dan krijg je meteen in de pauze van de voetbalwedstrijd, ik zat op de weg naar huis. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl. Nou, het is toch echt verschrikkelijk eigenlijk. En dat is gewoon de NOS rondom de voetbalwedstrijd. Maar dat is dan een romance. Dat mensen gaan voor een romance. Voor een nieuwe verliefdheid of een nieuw contact. Maar een echt huwelijk is 100 keer boeiender. Het is gewoon een misleiding. Het is gewoon leugen. Ik vind trouwens mensen die hier hun geld mee verdienen, mensen die hun geld verdienen met het faciliteren van huwelijksontrouw, ik zou niet graag in hun schoenen staan. Zo, wat ben je dan verkeerd bezig in het leven? Denk eens aan al die mensen die ongelooflijk veel verdriet en lijden over zich heen krijgen vanwege een overspelige relatie. En denk eens aan al die miljoenen kinderen in ons land inmiddels die hun leven lang verdriet hebben vanwege vader en moeder die uit elkaar zijn gegaan. Als gevolg van een overspelige relatie. En dan verdien je daar je geld mee. Om dat te faciliteren. Want het gaat alleen maar om geld natuurlijk. Het is alleen maar business. En dat is de maatschappij waarin we leven. Terwijl Tim Keller zegt: in 2/3 tot 3/4 van de situaties waarin man en vrouw het voor een periode moeilijk hebben met elkaar, komt het na verloop van tijd weer goed. Je huwelijk hoeft niet altijd even gelukkig te zijn. Iedere man en vrouw hebben het bij tijd en wijle moeilijk met elkaar. Elke fase brengt uitdagingen met zich mee. Wij zijn net verhuisd. Ik heb het zelf moeilijk gehad dit voorjaar. Ik was aardig overbelast. Ik ben ook niet zo'n lieve man voor mijn vrouw geweest dit voorjaar. Er zijn momenten geweest dat ik niet de man voor haar ben geweest die ik had moeten zijn. Omdat ik zelf niet lekker in mijn vel zat. En ieder huwelijk maakt dit soort fases mee. Maar als je elkaar vasthoudt, kom je er in de meeste situaties, kom je er ook weer doorheen met elkaar. Onvoorwaardelijke, verbondsmatige betrokkenheid en toewijding. En dat je dus vanuit een plichtsbesef je blijft toewijden aan de ander, zorgt er juist voor dat de romantische liefde een kans krijgt. Ja, dat vind ik echt geweldig. Dan denken wij verbondsmatig, uit plicht bij elkaar blijven. Maar dan zegt Tim Keller, juist dat zorgt ervoor dat romantische liefde een kans krijgt. En luister dan, daar sluit ik echt mee op met wat hij vertelt over zijn eigen huwelijk. Luister naar deze woorden. Het liefdesleven waar ik het over heb is niet verstoken van hartstocht, maar het is een ander soort hartstocht dan in die eerste dagen vol naïviteit. Toen Katie mijn hand voor het eerst vasthield, was dat voor mij bijna een elektrische schok. 35 jaar later voel je niet dezelfde trilling als die eerste keer dat je de hand van je vrouw vasthield. Maar als ik terugkijk naar die sensatie van het begin, dan besef ik dat die niet zoveel te maken had met mijn grote liefde voor haar, maar meer met mijn gevleide gevoel omdat ze voor mij gekozen had. In het begin stijgt het je naar je hoofd. En daar zit echt wel wat liefde bij, maar ook een hele hoop andere dingen. Het is niets in vergelijking met nu, als ik Katie's hand vasthoud. Na alles wat we hebben meegemaakt. We kennen elkaar nu door en door. We hebben talloze dingen samen doorgemaakt. We hebben elkaar vergeving gevraagd, vergeving geschonken. We hebben ons keer op keer met elkaar verzoend. Daar zit zeker hartstocht bij. Maar de hartstocht die we nu met elkaar delen is iets heel anders dan de opwinding die we toen voelden. Zoals een luidruchtige, maar ondiepe beek iets heel anders is dan een veel stillere, maar veel diepere rivier. Door je hartstocht kun je een belofte van trouw uitspreken, maar vervolgens zorgt die belofte van trouw ervoor dat je hartstocht door de jaren heen rijker en dieper wordt. Amen. Goed. Daar laat ik het bij. Bedankt voor jullie aandacht. Ja, oké, laten we de Heer danken in gebed. Vader, dank u wel dat we ook wat zicht hebben gekregen van u ook en door uw woord op hoe u het huwelijk heeft bedoeld. Heer, we bidden u om vergeving van onze zonden, ook op seksueel gebied. Heer, vergeef ons de begeerte die er soms is geweest, die niet goed was. Heer, vergeef ons dat we soms vooral aan onszelf hebben gedacht. En dank u dat u ons leert vanavond om lief te hebben, ook met de liefde van Jezus. En Heer, we willen bidden voor een rijke zegen over onze huwelijken, voor een ieder die hier aanwezig is en getrouwd is. Maar we bidden ook, Heer, voor een zegen over de huwelijken van onze dierbaren, onze ouders, onze broers en zussen, onze kinderen, onze kleinkinderen, onze broeders en zusters in het geloof. Heer, u weet dat er zoveel leed is, ook in huwelijken en ook op seksueel gebied. Zoveel problemen, zoveel worsteling ook met de seksualiteit. Maar dank u dat u een genadevolle God bent. Dat u ook tegen de overspelige vrouw zegt, zij, ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. Dank u, Heer, dat u vol van liefde en genade bent. Ook voor een wereld die in zonde is terechtgekomen. Jezus, dank u dat u een vriend van zondaars bent. En geef daarom dat wij niet stenen naar anderen zullen gooien. Maar dat we ook lief hebben met uw liefde. Heer, we bidden voor heel veel genade. Dat de waarheid ons mag leiden. Verlos ons van de leugen. Verlos ons van de boze. En geef dat huwelijken versterkt mogen worden. En dat de intimiteit en de echte hartstocht, dat die, Heer, als een diepe rivier mag worden bij man en vrouw, die elkaar trouw zijn door de jaren heen. Heer, we bidden ook voor hen die hun man of vrouw zijn verloren aan de dood. Wees met hen in hun verdriet, in hun rouw, in hun eenzaamheid. We bidden voor hen die man of vrouw zijn verloren aan het leven, die nu zonder hun man of zonder hun vrouw verder moeten, omdat het huwelijk voorbij is. Heer, zegen hen. En ze geeft heel veel genade en vrede en liefde ook in het hart. Heer, dank u dat u het bent die ten diepste ons hart vervult. En dat willen we ook uitspreken aan het einde van deze hele serie. Heer, dat ten diepste bent u het die echte vreugde en echt geluk en echte vrede geeft. En geef dat we zulke mensen zullen zijn die ten eerste en vooral zich verheugen in u. Dat we mogen doen wat Paulus zegt aan de Filippenzen: verblijd u in de Here te alle tijden. En dat we als mensen die blij zijn in u onze weg zullen vervolgen. En dat vanuit de blijdschap in u onze huwelijken of de huwelijken van de mensen die we tegenkomen zullen worden gezegend. Heer, zegen ons zo hoofd voor hoofd. En wees ook met ons, Heer, als we deze plek weer verlaten. Dank u voor de zegen die we van u mochten ontvangen. In Jezus' naam. Amen. Amen.
Wat dat voorjaar van Oscar betreft, ik heb hem iets beter leren kennen door de laatste maanden. Maar dat is best wel goed gekomen hoor. Dus maken jullie je daar geen zorgen over. Afgelopen weken stond ik met iemand in Elburg. Ook daar worden deze studies beluisterd. Stond ik na te praten. Daar had ik deze studies dus aanbevolen. En die zei wat voor mij een hele eye-opener was. Dat was geloof ik in de eerste studie dat je dat noemde. Dat je ervoor kunt kiezen om van iemand te houden. Die zat ook in een dip in het huwelijk. Die zei, dat was voor mij zo'n eye-opener. Dus ook daar is de zegen al merkbaar. Heel fijn. We gaan tot slot degene danken in ons lied die deze avonden tot een zegen wil maken. 911 uit het blauwe boekje. Zijn naam is wonderbaar. En dan hoop ik jullie over 3 weken, want we slaan 2 woensdagen over. Over 3 weken, 4 november, hoop ik jullie allemaal weer te zien. Dan gaan we verder met de studie van broeder Dato Steenhuis. Er was nog koffie, had ik gezegd. En vragen kunnen jullie hier terecht. En dan gaan we nu zingen. Zijn naam is wonderbaar. Allemaal wel thuis en tot de volgende keer.